Goedemorgen. Ik ben vanmorgen al vroeg opgestaan, want wij staan met wat vrienden op opwekking. De conferentie bij Walibi. En ik dacht van de week, waar ga ik aan beginnen? Die moessonregen, die hield maar niet op. En ik denk, wat moet ik doen daar op die weilanden? En het mooie was wel dat ik vrijdag werkte en mijn vrouw ging 's morgens op pad om de tent op te bouwen. Dat vond ik goed geregeld. Maar het bijzondere was, want als je dan weet dat je vrouw daar druk mee is, ik keek zo nu naar het buienradar. En dit gebied zat helemaal onder het blauw. En het hield precies op bij Flevoland. En boven Flevoland zaten ook buien, maar bij Flevoland niks. En het is de hele dag zo gebleven. Alles is droog opgebouwd. Er is nauwelijks een spetter gevallen. Dus ja, ik vind het heerlijk om daar te zijn. Het enige nadeel was wel, wij staan op het verste veld. En dat is zelfs aan de andere kant van de weg. Dus we moeten een heel eind lopen. In mijn geval niet zo erg. Maar het is heerlijk. En het is heerlijk om te zijn wat God is. En je moet er soms wat voor over hebben. En soms zie je er zelfs tegenop. En misschien heeft u vanmorgen wel zoiets gehad. Oh, ik vind het moeilijk misschien wel om op te staan en naar de kerk te komen. Maar het is goed dat u er bent. Want hier is de kracht van God. De kracht van God is daar waar mensen samenkomen om hem te eren. En dat is geweldig. En over het lopen gesproken. Vorige week was het Moederdag. En ik had besloten om van Tiel naar Zijderveld te gaan hardlopen. En dat is zo ongeveer 30 kilometer. Dus ik heb 30 kilometer gerend naar mijn schoonmoeder. Ja, de meesten zeggen, dan ren je toch van weg. Maar ik ben er naartoe gelopen. En ik hield nog over ook. Ik had nog verder gekund. Dus dat zit goed straks. Want vrijdag, misschien weet u het wel, dan ga ik naar Oeganda om daar de marathon te lopen. En het mooie is dat ik ook bijna het geldbedrag bij elkaar heb. Ik zit op 9400 euro, dus nog 600 euro. En gisteren deden ze een oproep bij de opwekking. Ze hadden slechts 500.000 euro nodig voor de collecte. Dan is 600 euro eigenlijk niks. Een kleine vraag. Als u nog iets kan missen, het is niet voor mij, het is voor mensen in Afrika, voor jonge kinderen, dan is dat van harte welkom. Maar het gaat vanmorgen om de kracht van God. En mensen, op het moment dat u een keuze hebt gemaakt voor Jezus, als u uw leven heeft gegeven aan hem, dan ontvangt u de kracht van God. En dat noemen we wederomgeboorte. En dat is zeer onnatuurlijk. Want als mensen zijn we natuurlijk op deze wereld. Elk mens die God niet kent is een natuurlijk mens. Maar als je voor Jezus hebt gekozen, dan word je overgezet van het natuurlijke naar het bovennatuurlijke. Dus het normale christelijk leven is dat u een bovennatuurlijk leven leidt. En misschien kun je de eerste tekst laten zien als Robert daartoe genegen is. Ik had liever een andere bibelist gehad vanmorgen. Maar in deze, ik ben aan hem overgeleverd. En het gaat al moeizaam, zie ik. Oh, hij staat er. Want soms vergeten wij, misschien wel meer dan soms, dat de Heilige Geest in ons woont. Soms zijn we zo in het natuurlijke bezig, en dat is ook logisch, want dat is ook de bedoeling dat we in deze wereld bezig zijn. Maar soms vergeten we dat we een tempel zijn van de Heilige Geest die in u woont. De Geest van God, zijn kracht woont in u. En soms vergeten we dat. En soms wel meer dan dat. Maar het is een feit, als u wederom geboren bent, u hebt een keuze voor Jezus gemaakt, dan woont de Geest van God in u. En als de Geest van God in u woont, dan gebeurt er iets. Want als u bovennatuurlijk leeft, dan krijgt u ook bovennatuurlijke dingen. En een van de dingen die gebeurt als Gods geest in u woont, is dat er vruchten komen. En de Bijbel noemt ons 9 vruchten. Ik zal ze even opnoemen. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Die zou je eigenlijk ook zo uit je hoofd moeten opnoemen. Want Gods geest, die bewerkt dat in je leven. De Bijbel noemt ook, als wij wederom geboren worden, dat er een geheimenis gebeurt in je leven. Iets wat, iemand die niet in Jezus gelooft, die kent dat niet. Maar als de geest van God in jou is, dan is er een geheimenis geopenbaard in jou. En je ziet dingen die anderen niet zien. Het is een bovennatuurlijk leven, het leven van Jezus Christus. En er gebeurt er iets in leven. Er komen vruchten. En er zijn heel veel mensen hier vanmorgen die al volgens mij behoorlijk lang wederom geboren zijn. En dan is het normaal dat er dan vruchten zichtbaar zijn. En ik kan vruchten zien bij mensen. Als ik mensen zie, zeker als ik ken, dan is het wat simpeler natuurlijk. Dan zie je dat je bepaalde vruchten ziet bij mensen. Vruchten van geduld. Als oudste moet je veel geduld hebben en zeker als de primus. En zelfbeheersing moet je dan ook hebben. Ja. En je moet ook hartstikke trouw zijn. Trouw. Ik vind jullie trouw. Ik vind jou heel lief. Liefdevol, ja. Zo zie je bij mensen vruchten. Maar het wordt wat lastiger als er wat druk in het leven komt. Het wordt wat lastiger als je strijd ontmoet. Het wordt wat lastiger als er een crisis zich aandient. Maar het bijzondere van God is dat dan juist de vrucht zichtbaar wordt in het leven van mensen die Jezus volgen. Juist dan zijn de vruchten het meest zichtbaar. En hebben ze de grootste kracht op andere mensen. Ik denk dat velen van u dat wel zullen herkennen. Niemand heeft graag crisis. Niemand heeft graag strijd. Maar als je erin zit en je komt er doorheen of je zit nog steeds in. Het wonderlijke is dan wel. Als je op Jezus blijft zien en vertrouwen, ontdek je vruchten bij jezelf. Dan ontdek je een bovennatuurlijke kracht van God. En die getuigenis is het sterkste in deze wereld. Een hele simpele. In het hele dagelijks leven, wat ik dan wel eens tegenkom, als je druk bent geweest de hele dag en er zijn allerlei dingen gebeurd en je gaat naar huis en dan ben je het soms zo zat. En dan is het zo fijn als je thuis komt en er is daar een vrouw die staat helemaal voor je klaar om je verhaal te horen, om je eten te geven. Maar er zijn wel eens dagen en heeft zij ook een rotdag. En dan kom je thuis en dan wil je graag tot jezelf komen in je verhaal en eten. En dan is het er allemaal niet. En dan zit zij ook in zo'n situatie. Ja, dan kom er op aan. Ben ik geduldig? Blijf ik liefdevol? Kan ik blijdschap opbrengen? En zeker als de kinderen daar ook nog eens een keer wat lastig in zijn. Dat vraagt wat van jezelf. Dan is het belangrijk dat je je vertrouwen hebt op Jezus. En dat hij je op dat moment zijn vruchten kan laten zien. En dat lukt mij soms ook wel. En dan merk je dat er wat gebeurt bij jezelf en bij de ander. En dan ontmoet je de vrede van God. Maar als je de pech hebt dat je vrouw ook nog eens een keer ongesteld is. Dan lijkt het wel een soort een aanval op de vruchten. Nou, dat zeg jij. Ik kan me voorstellen dat jij dat ook wel eens meemaakte. Of maakt. Ik weet niet hoe ver je daarin bent. Ja, dat is, als je ouder wordt, dan verdwijnt dat natuurlijk weer. Ja, dat is een groot voordeel. Gelukkig, hè? Maar ik zit in de situatie dat ik 3 vrouwen thuis heb. En tegenwoordig kan het gebeuren dat ze alle 3 tegelijk in dezelfde cyclus zitten. Dan heb ik geleerd, dan moet je niet de vrede laten verzoeken. Dan moet je gewoon over gaan werken, ergens anders gaan eten. Je moet het niet gaan verzoeken. Daar ga ik verder niet op in. Maar begrijpt u zo goed dat we het niet fijn vinden om het lastig te krijgen, maar dat Gods kracht juist dan zich sterk manifesteert in jou. En dat er wat gebeurt met jouzelf en met de ander. En dat is de Heilige Geest. Het is niet bedoeld alleen maar tot plezier van jezelf. Het is bedoeld tot opbouw van de ander. En uiteraard ook voor jezelf dan. Dat is de Heilige Geest in jou. Maar er is nog meer. Het is niet alleen de Heilige Geest in jou. Ik wil graag de volgende tekst willen zien. In Lucas 3 zegt Johannes: ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik, bij wie ik niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Hij zal u dopen met de Heilige Geest. Hij gaat niet weer met water lopen rommelen, dit keer. Want dan zou ik het over iemand uit moeten gieten. Want we kennen het dopen, dat is bij ons volledig onder water verdwijnen. En ook weer opstaan. En als Jezus doopt, dan doopt hij je helemaal onder in de Heilige Geest. Hij geeft geen klein beetje, nee, hij doopt je volledig onder in zijn geest. Hij is volledig op jou, om jou heen. De Bijbel noemt dat bekleed worden met de Heilige Geest. De kracht van God op jouw leven. En zoals ik al zei, Jezus dompelt je helemaal onder. Hij geeft niet een klein beetje. Hij geeft niet de helft. Hij geeft niet net genoeg. Nee, hij geeft in overvloed. Als we even kijken naar het verhaal van de spijziging van de 5000 mannen. En dan komen de vrouwen en kinderen er ook nog bij. Dan krijgen ze honger, want het is laat geworden. En het enige wat er is, zijn 5 broden en 2 vissen. En de discipelen zeggen: dit is niks. Daar hebben we helemaal niks aan. En dan treedt het bovennatuurlijke in werking. En misschien zegt u wel in uw leven: Ik heb eigenlijk maar een heel klein beetje kracht van God. Of de kracht van God die ik heb, dat is eigenlijk niks. Of u zegt van: ja, ik heb wel wat kracht van God, maar het werkt maar voor de helft. Het is eigenlijk nog maar net genoeg om te blijven volhouden. En dat zeiden de discipelen ook, het is niets. Maar voor Jezus was het alles. Als u twijfelt of dat u een klein beetje hebt ontvangen of bijna niks, kijk dan naar Jezus. Hij breekt het brood en hij breekt en hij breekt en hij breekt. En alle mensen krijgen brood en vis. En aan het eind zijn er 12 maanden over. Er is overvloed. En ik geloof dat Jezus dat expres deed. Dat niet net genoeg was voor iedereen. Nee, er was meer dan dat. Overvloed. En dat geldt voor ons allemaal. We hebben de overvloed van zijn geest ontvangen. Toen de wijn op was in Kana, Toen zei Jezus niet, nou, dat is maar goed ook dat hij op is. Want het feest is straks afgelopen. We moeten weer naar huis. En op de Romeinse hoofdwegen, daar zijn alcoholcontroles. Laten we maar geen wijn meer doen. Zo zouden wij misschien denken op een feest. Van, nou, er is al zoveel op. Alles is op. Ze hebben flink gedronken. Laten we rustig aandoen. Jezus creëerde de lekkerste Grand Cru Saint-Emilion du Heaven. Dat had ik die graag gedronken. Maar dat komt nog. Wijn is het beeld ook van overvloed. En Jezus geeft overvloed. Ook aan u en aan mij. Overvloed van zijn geest. In Lucas 24 zegt Jezus ook. Ik doop u wel met water. Nee, ho. Je was niet zo ver, hè? Oh, toch. Zie, ik zend de belofte van mijn vader op u. Maar blijft u in de stad Jeruzalem totdat u met kracht uit de hoogte bekleed wordt. Kracht van de hoogte op jouw leven. Dus niet alleen in jouw leven, maar ook op jouw leven. De kracht van God. Nou, dat zie je terug in het Oude Testament. Daar zie je dat hele gewone mensen. David was in de rij het minst belangrijke jongetje. Die zat bij de schapen. Hij werd gezalfd met de Heilige Geest. Gideon was een richter en was een boerenzoon. Hij werd gezalfd tot richter van het land. Samuel kon eigenlijk niet geboren worden. De vrouw was eigenlijk minderwaardig in die situatie, omdat ze geen kind kon krijgen. Maar ze kreeg een kind en hij werd een belangrijke profeet en richter van het land. En mensen, voor ons allemaal geldt hetzelfde. Wij allemaal hebben dezelfde geest ontvangen. Er is geen verschil tussen iemand die een grote bediening uitvoert in Nederland of daarbuiten, of u die hier zit. Zijn geest is hetzelfde. En de vraag is, zijn wij hongerig naar de geest van God? Ik heb het vanmorgen ook gehoord. Is er honger om de kracht van God op je leven te ontvangen? Of te hebben? Nou, ik heb soms wel eens honger. En ik ben een vleeseter. Hoe noem je zo iemand? Carnivoor is dat of niet? Nou, ik eet ook wel meer andere dingen. Maar ik hou van vlees. En mijn oudste dochter ook heel erg van vlees. En soms gaan we wel eens ergens eten. En dan kiezen we meestal het grootste vleesgerecht. En over het algemeen moet je dan de onbeperkte sperps kiezen. En dan eten we ons helemaal vol, totdat je erbij neervalt. En dan zit alles eronder. Maar weet u, dat is ook de honger die we nodig hebben naar de geest van God. Zo'n honger dat we ons ermee, dat we er helemaal vol van worden. En dan wil ik niet zeggen dat hij erbij neer moet vallen, maar wel vol van zijn kracht moet zijn. Ja, dat kan. Maar dat is wat de geest bij je doet. Zijn we hongerig naar de geest van God? Kunnen we even terug naar de vorige tekst weer? Er staat ook dat hij u zal dopen met Heilige Geest en met vuur. Jezus doopt ook met vuur. En als we weer even kijken, als er vuur uit de hemel komt, in het Oude Testament, dan is dat vaak als er een offer wordt gebracht. Toen Salomo de tempel inwijdde, en toen offerde hij vele dieren. En er kwam een vuur uit de hemel die het offer verteerde. En toen Elia op de berg Karmel was, kwam er een vuur uit de hemel om het offer te verteren. En weet u, het is zo belangrijk dat wij ons leven als offer aan hem geven. Dat we ons leven op het altaar leggen en zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. Hier ben ik. En ik wil alles wat niet van u is, alles wat u in de weg staat, brengen op het altaar. En wilt u dan komen met uw vuur? En vaak is dat een hele moeilijke stap. Om eerlijk naar jezelf te kijken en te zeggen, Heer, er zijn dingen in mijn leven die staat uw geest in de weg. Die staat uw kracht in de weg. Maar hier ben ik. Ik ben bereid om het te brengen op het altaar. En weet u, dan komt God met zijn vuur. Dan komt hij om u te heiligen en te reinigen van alle ongerechtigheden die er nog zijn. En ik heb persoonlijk zelf en meerdere keren meegemaakt dat ik iets op het altaar van God moest leggen. Omdat er dingen waren die niet goed waren. En op het moment dat ik dat deed, het belijden, ook naar anderen toe, toen ervoer ik de kracht van God. Zijn vuur kwam over mijn leven en ik werd ervan vrijgezet. En vanmorgen is ook de vraag aan u. Bent u bereid om uw leven op het altaar te leggen? Bent u bereid ook uw misschien dat ongelukkige karakter, die misschien wel gevormd is door allerlei omstandigheden, om die op het altaar te leggen? Bent u bereid om de dingen waar u al jaren aan vastzit, misschien wel een geheimenis, om die op het altaar te leggen? Zodat God met zijn vuur kan komen. Je ervan kan losmaken en je kan vullen met zijn kracht. Ik heb opgeschreven, we moeten haten wat God haat. Als we daar eens mee zouden starten, elke dag opnieuw, bij alles wat we denken en wat we doen, wat we tegenkomen in ons leven, haten wat God haat. Maar ook liefhebben wat God lief heeft. Dat is elke dag je leven op het altaar leggen. Zijn wij bereid, hongerig, willen wij afstand nemen van alles wat God werk belemmert? Weet je, Jezus deed afstand van alles. En hij hoefde het niet te doen. Bij hem was er geen ongerechtigheid. Bij hem waren er geen verborgen dingen. Bij hem was er geen ongelukkig karakter. Hij was volmaakt, maar hij deed afstand van alles. Misschien kun je de volgende tekst, ja, dan moet er eentje overslaan. Ja, die. En we zien dat hij zich liet dopen, dat de Heilige Geest op hem kwam. En er een stem uit de hemel klonk, hij is mijn geliefde. Hij is mijn zoon in wie ik een welbehagen heb. Weet u, als u alles voor hem neerlegt, dan opent de hemel zich voor u. Over wat ik net zei, over dingen op het altaar brengen, ervoer ik zo dat de hemel open ging en dat de liefde van God over mij kwam. Ik voelde me zo bevrijd van dingen die niet van God waren. En ik ervoer een enorme liefde van hem. De hemel ging open. En er kwam een stem die zei, u bent mijn geliefde zoon, in wie ik een welbehagen heb. En dat geldt voor ons allemaal. Als wij Jezus volgen en ons leven op het altaar leggen, dan komt er een stem uit de hemel die zegt, jij bent mijn geliefde zoon. Jij bent mijn geliefde dochter. Ik heb een welbehagen in jou. Ik heb je lief en ik wil je volmaken met mijn geest. En ik wil je ook het vuur geven, niet alleen om je te reinigen en te heiligen, maar ook het vuur van mijn geest, dat mijn kracht op jouw leven is. Dat is de andere kant van het vuur. En we hebben het er wel eens over hoor. Hoe komt het nou toch dat er zo weinig vuur is in mijn eigen leven? Of zo ja, weinig vuur wel eens in de samenkomsten of in de gemeente? En dan moeten we niet gaan wijzen naar anderen. We moeten eerst kijken naar onszelf. Hoe sta ik ervoor? Ben ik vol passie voor Jezus? Ben ik bereid hem in alles te volgen? Want God wil u volmaken met zijn kracht. Mag de volgende tekst zien. Het is ook een tekst die Jezus zegt. U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria. En tot het uiterste van de aarde. Lieve mensen, de wereld zit te wachten op mensen die getuigen zijn van Jezus. En dat wil niet zeggen dat u als zendeling meteen erop uit moet. Maar getuige zijn van Jezus is al in je eigen gezin. In je eigen huwelijk. Op je werk. Of waar je ook bent, dan ben je een getuige als Gods geest op jou is. Als je hem volgt in alle dingen, dan ben je een getuige van hem. Wij hebben wel eens liedjes hier en dan moeten we bij juichen. En dan hoor je een kwart ongeveer hoei doen. Joe! En eigenlijk is dat raar. Want het is toch eigenlijk raar dat wij juichen als we naar een voetbalwedstrijd kijken. Niet raar, maar raar dat we daarvoor juichen. En we juichen als we een spelletje winnen. En we juichen als we een hele grote snoek vangen. Maar we vinden het hartstikke moeilijk om te juichen voor de Heer. En dat is raar. Want mensen, er is niks mooiers dan te juichen voor de Heer. En dan zeg je wel, ja, maar wij leven in een land dan, en ons cultuur is wat anders. Ja, juichen van binnen en wij zijn nuchter. Ja, dat klopt allemaal, maar weet u bent bovennatuurlijk geworden. En u bent overgezet vanuit het nuchtere Nederland, overgezet in een hemels koninkrijk. En daar juichen ze. Openbaringen staat vol met juichen. Ja, de heiligen juichen voor de Heer. En ik denk dat het komt dat wij het wel eens moeilijk vinden. Dat we ons misschien wel een beetje schamen om te juichen voor de Heer. En ik geloof als je in vuur en vlam staat voor God. Als zijn geest over jou is. Dan juich je voor de Heer. Heel lang geleden. Toen in mijn jeugd. Ging ik mee met een reis van Beter Uit. Naar Oostenrijk. Maar op het laatste moment werd de reisleider ziek. En ze hadden een vervanger gevonden. En we gingen naar Oostenrijk en kwamen in een kasteel. En deze vervanger, ik denk als ze hem gescreend hadden. Weet ik niet of hij mee was gegaan. Dat was een ontzettende enthousiasteling. En de groep bestond uit voornamelijk mensen uit de traditionele kerk. Sommigen nog uit een evangelische hoek. En deze man die ging erop. Ik denk, wat is dat een rare man. En ik sliep in het torentje. Je hebt torentjes op zo'n kasteel. En ik sliep in de kamer naast hem. En hij had dan elke morgen met de evangelische hoek van de groep, een paar, een bid stond. En ik hoorde daar dingen over geesten en demonen om het kasteel en nou, al dat soort dingen. Ik vond dat raar. Nu ben ik een aantal jaar verder en vind ik een aantal dingen niet meer zo raar. Van de week kwam die man bij mij op kantoor. Hij had wat nodig. En je hebt mensen die zijn zo enthousiast. Die bestellen een pot verf en zeggen halleluja voor de kleur. Prijs God. Zo stond hij in mijn kantoor. En ik keek al een beetje naar mijn collega. Rustig, hoe zou die dat vinden? Hoe zou ze dat vinden? En hij ging dan getuigen van de Heer. Hij was net uit het ziekenhuis. Hij was hartstikke ziek en bijna dood. Maar hij had geëvangeliseerd bij al die mensen op de kamer. Ik denk, hij was vol van Jezus. En ik zat een beetje mijn eigen druk te maken vanwege mijn collega. Het staat in de Bijbel. Wie zich voor Jezus schaamt, daar zal ik me ook voor schamen. En nou weet ik wel, dat heeft wel een beetje met je karakter te maken. Dus ik bedoel dus nu niet dat je bij elke kop koffie halleluja voor de Heer gaat lopen roepen. Het gaat om het aspect. Ben ik vrijmoedig, vrij van elke aanklacht? Schaam ik mij het evangelie niet? Ik hoorde pas van een werknemer, die had naar een preek geluisterd via de website. En die had tegen zijn collega's gezegd, onze baas is gek geworden. Die man is raar, had hij gezegd. Die is niet goed bij zijn hoofd. Mensen, het zou zo geweldig zijn als mensen dat tegen u gaat zeggen. Je bent raar, je bent niet goed bij je hoofd, je bent dronken. Dat is wat de mensen zeiden op eerste Pinksterdag. De mensen zijn dronken. Nee, dat is niet raar. Zo is het leven met Jezus. En dat is ook nog waar. Bent u raar in ogen van mensen? Bent u vrij om het evangelie van Jezus te brengen? Kijk, als we naar David kijken, die was heel erg vrij. Die ging in zijn ondergoed voor de ark. Nou, kan ik een bruggetje maken naar deze ark en zeggen, we gaan straks de dienst uit in onze ondergoed naar buiten? Dat is raar. Maar dat hoeft dus niet. Maar als we naar buiten gaan vandaag, en we gaan weer naar ons werk, of waar dan ook, bent u dan vrijmoedig om het evangelie van Jezus te brengen, om een getuige te zijn van Hem? Maar dat is het doel van de uitstorting van de Heilige Geest. Dat u een getuige bent in deze wereld. Het gaat niet om mij. Het ging Jezus niet om mezelf. Het ging om de ander. En zijn wij bereid er te zijn voor de ander? Om te getuigen van Jezus. En misschien moeten we wel beginnen hier in onze eigen gemeente. Want soms merk ik wel eens dat er tegenstellingen zijn. Of onbegrip. Of tegengestelde belangen lijkt het soms wel. Of kritiek. Of nou noem maar op. En eigenlijk is dat raar. Dat zijn dingen die horen bij de natuurlijke mens. Het is bovennatuurlijk om open en transparant te zijn naar elkaar. Gewoon je verhaal vertellen. Zonder enige afwijzing. Of afwijzing te ervaren, maar te getuigen van Hem, te delen en de eenheid van Jezus, ik hoorde het vanmorgen ook, dat die toeneemt in ons midden, dan zal zijn kracht ook gaan toenemen. Dat is mijn verlangen. Ik hoop ook uw verlangen. En ik ga afsluiten, maar toch een uitnodiging bij u neerleggen. Dat als u vanmorgen bent aangesproken en u vindt of u hebt het verlangen om meer van zijn geest te ontvangen. Misschien wel voor het eerst om naar voren te komen. En het maakt niet uit wat het is. Misschien moet u uw leven weer opnieuw op het altaar brengen. Misschien zit u wel in zo'n periode van strijd of crisis, van verdriet. De Heilige Geest wil troosten. Hij wil u alles geven wat nodig is. Kom dan naar voren en zeg, Heer Jezus, hier ben ik. Dan zullen we voor u bidden. En ik heb van alles gezien. Ik heb mensen gezien die in tongentaal gingen spreken. Ik heb gezien dat mensen verder niks op dat moment ervaren. Maar wel daarna dat de vrede van God in je hart was. Of is. Dus wees vrijmoedig. Als u zegt, ik wil naar voren komen voor gebed. Kom dan naar voren. En misschien zou Dick voor ons willen spelen. Misschien is het goed dat we weer het lied eerst gaan zingen. 501 van vanmorgen. En kom tijdens het lied naar voren toe. En het zijn niet de mensen die dopen die hier staan straks. Het is Jezus. En zoals bij het avondmaal ook. Kom in alle vrijmoedigheid.